Goedemorgen. Er is een oud Chinees chant gezegd, maar het is intussen al heel vaak herhaald, maar het is eigenlijk ook wel heel wezenlijk. En dat zegt, bijna alles wat wij doen is ontsnapping. Ontsnapping. Waaraan? Aan verveling? Ja. En ontsnapping wordt ook vaak anders gezegd. We kennen het in de meditatie heet het dan verstrooiing. Je gedachten lopen van hot naar haar. En bij de woestijnvaders was dat heel sterk zo, het gevoel van de verstrooiing, dat heette dan de duivel. En dat woord komt van diabolos. En dat betekent verstrooien, diaballo. Dat betekent gewoon de balletjes alle kanten op gooien. Maar het is verstrooien. Het is niet hier blijven. En dat is een heel wezenlijk en diep ontdekking en ervaring. Dat zoveel wat we doen weglopen is. Met gedachten, want dan hebben we weer iets vast, dan kunnen we het grijpen. Boeddhisme bijvoorbeeld, of Zen. En anderen zoals Pascal, die daar heel aangrijpend over geschreven heeft, die noemt dat divertissement, ook een soort verstrooiing. En hij zegt zelfs, de fundamentele houding van onze ziel, de wezenlijke houding, is verveling. En wie, zegt hij. Ik bedoel, hij bedoelt, het is een openheid of een gemis, een openstaan voor iets wat wij nooit zelf in kunnen vullen. En dat uit te houden. Je kunt het verveling noemen, dat is uit de woestijnvaders een vaste term. Arcadia. Dat vroeg of laat, als je niet telkens op vlucht gaat naar iets anders, een nieuwe gedachte, een nieuw stukje speelgoed of een nieuwe relatie of wat dan ook. Maar die woestijnvaders hadden dat ook. De bekoringen van Sint Antonius, die stellen wij ons in de kunst altijd voor, een aantal hele mooie verleidelijke vrouwen. Maar het klopt niet. Antonius had altijd de bekoring om wat onuitsprekelijk is, wat nooit te vangen is in beelden. Zoals die tekst die wij oplezen, de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid, om dat toch ergens te vatten. En toch tot uitdrukking te brengen. Dat was zijn verleiding. Daar schrijft hij over. Maar u ziet hoe langzamerhand dat een hele eigen kleur krijgt. En dan raakt het kant nog wel. Al zijn de schilderingen soms mooi. En daar ligt een heel wezenlijk en diep en fundamenteel punt. En ook iets raadselachtigs. Wat is dat in onze menselijke conditie? Dat als wij niet steeds vluchten naar iets, of verstrooiing zoeken, of een kick zoeken, of wat dan ook, op allerlei manieren. Uiteindelijk is de Hartsoetra ook een verwijzing daarna. Gooi al die mooie plaatjes waar je denkt aan vast te houden weg. En waar zit je dan mee? Wat is dat? Dat wij, om iets aan te halen van die Koreaanse meester die zo slecht Engels sprak, en wat ik altijd onthoud op bijna alle vragen. En ik hoop dat ik ook mijn verhaal vandaag daarmee eindig. Dat was dat hij altijd zei, don't know. Don't know. Heel diep ging je zo zitten. Don't know. Waarom is dit zo? Waarom is dit zo dat wij leven met een heel diep gemis en altijd zoeken om het af te leiden? Je zou kunnen zeggen, wat is er met de mens gebeurd? Dat is de fundamentele, diepste, onmogelijke vraag van religie, van Boeddha, van Mozes, van Christus, van elke, van ook alles daarbuiten. Want het leeft niet alleen in dat wat religieuze vorm krijgt, maar het is zo wezenlijk dat we willen ontsnappen. Het is bovendien heel dubbelzinnig. Het is dubbelzinnig. Het is niet, je kunt niet zeggen van nou, dan maar niet ontsnappen. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uit het boeddhisme. Maar je kunt ze ook elders pakken. De eerste, die is van de stichter van deze, ik zou maar zeggen, de Rinzai-richting, Rinzai-chan, wat dat ook is. Maar u weet ook, er zijn goddank geen noordelijke en zuivere leraren. Sorry, er zijn helemaal geen leraren. Het is dat allerdiepste binnen in ons. En het is zo belangrijk dat Hisamatsu dat blijft benadrukt. Anders maken wij ook een plaatje. Dan zoeken we het ook weer buiten. Hebben we ook weer een afleiding of een speeltje. Nee. Maar die Rinzai zegt iets moois. Ik lees het altijd graag. Het staat in het boekje Kloppen waar geen poort is. Wat hier ook beneden ligt. En dat was pittige taal. Hij kon soms schelden en hij kon tekeer gaan. Dat was echt vaak het betere gooi- en smijtwerk. En scheldwerk. Dat was in de Nederlandse literatuur hebben we er ook eentje gehad. De zoon van Albert Nicktijn. Ik weet niet meer wie dat was. Die kon dat ook. Scheldproza. Maar hij had dat ook. En daar roept hij zijn monniken op. Kaalkoppen. Kaalkoppen, wat willen jullie toch? Wat willen jullie toch in deze wereld, in deze drievoudige wereld? Dit is niet jullie plek. Dit is niet jullie plek waar jullie nu zijn. Dus eigenlijk lijkt het een oproep, laat dit achter. Dit is niet de plek. En tegelijk zegt hij, kaalkoppen, waar willen jullie nou ontsnappen? Dat zegt hij dan een paar dagen later. Waar willen jullie heen? Waar wil je heen uit deze drievoudige wereld? Dacht je dat je kon ontsnappen aan deze drievoudige wereld? Forget it. Nee. Dus zo tegenstrijdig. Maar het heeft wel te maken met altijd willen ontsnappen. En Rinzai somt in zijn toespraken een aantal dingen op. Ook die tot de traditionele zen behoren. En waar hij behoorlijk de draak mee steekt. Oh, hebben jullie weer een speeltje? Willen jullie weer dit? Willen jullie weer dat? Forget it. Het is hetzelfde als Hisamatsu. Hisamatsu doet het op zijn manier ook. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? En er was een keer een lezing dat hij zei, met de leraar kom je er niet. En zonder leraar kom je er ook niet. U kunt dat in een artikeltje nalezen in ons laatste tijdschrift. En toen zei iemand, nou dan zit ik wel behoorlijk in een spagaat. Dan zei hij, ja, dan zit je in een spagaat. Dan zit je in een deadlock 2. Begin there, daar. Want wij zouden zo graag hebben dat het nou duidelijk gezegd wordt. Wat is het? Is het nou dit? Kom nou over de brug. Of is het nou dat? Nee. Het is niet hier. En het is tegelijk helemaal hier. En dat blijft stamelen. Dat kan irritant lijken, weet je wel, zo'n typische zen-koan, een beetje dat irritante taaltje waarbij je gewichtig kunt doen. Nee. En daarom, lang voordat Hisamatsu en Rinzai er waren, even terug naar de Boeddha, want die zegt dat ook. Hij was overigens zeer voorzichtig met alles wat hij zei. Eindelijk haalde hij in zijn gesprekken met zijn leerlingen alle plaatjes onderuit. Niet dit, niet dat, enzovoort. Maar soms, bij zijn eerste toespraak, zegt hij ook zoiets dat te maken heeft met onze neiging om te ontsnappen naar een richting. Zeg nou waar ik heen moet. In een van de zangkloosters waar ik kwam, in San Francisco Zang Center, daar stond een bordje, op een bepaalde manier kom je dan, dan vind je dan een richtingwijzer. Sommigen van u zijn daar misschien geweest, en er staat een bordje, Zen Monastery. Nou, je loopt dat bordje af, Zen Monastery, en dan kom je bij een splitsing, twee wegen. En allebei de richting staat, this way. En je weet niet, je ziet het klooster niet liggen, je ziet niks, en allebei, this way. Dat is heel wijs. Ten eerste, alle wegen. Iedereen heeft een unieke weg, dat is zo waar. En ten tweede, het haalt de bekende plaatjes onderuit. Maar de Boeddha deed dat ook. In zijn eerste toespraak, dat is heel aangrijpend. Monniken, zegt hij dan, er is één grote valkuil. En dat is je hechten. Weet u wel, dat attachment, dat hechten. Het verlangen wat zich vasthoudt aan, je zoekt het daar en je zoekt het daar. En je hecht je aan iets. Monniken, dit is een grote en diepe valkuil. Het is niet daar. En tegelijk zegt hij dan meteen, maar beste monniken, er is een andere valkuil. En dat is te denken, ik mag niet hechten, ik mag niks verlangen, ik mag helemaal niks meer. Ik moet een rubberen Nelis worden. Dat is ook een valkuil, een even grote en een even diepe. Eigenlijk zegt hij, niet dit, niet dat. Dat is net als die spagaat. Sorry. Ik weet niet of sommigen van u het artikeltje gelezen hebben, Tarzan in een spagaat, ja? In ons laatste tijdschrift, dat ben ik. Dat was ik in mijn vroege jaren. Dat was mijn bijnaam. Zo vergaat de glorie van de wereld. Maar, sorry dat ik het even zeg. Maar dat is Het enige wat ik overgehouden heb uit die thuis altijd, dat zijn mijn zwarte haren. En dan moet ik erbij zeggen, die zijn niet geverfd. Iedereen denkt, die verft ze, die schurk, die comediant. Nee, ik had een zigeunerin als grootmoeder, vandaar. Maar om terug te komen op dat verhaal van de Boeddha. Het is heel aangrijpend eigenlijk wat hij zegt. Hè? Niet daar, niet daar. En dan zegt hij, in het midden. In het midden. En wat denkt iedereen? Wat is de weg van de Boeddha? Dat is de weg van het midden. Niet te blij, niet te somber, niet te ver weg, niet te dichtbij. Zoals iemand die hier ook aanwezig is, altijd van haar moeder hoorde tot ze er gek van werd. Middelmaat, Sierstraat. Dat is het ergste wat er is. Dat weten we toch allemaal? Middelmaat, alsjeblieft, doe dat nooit. Liever apart. Maar nooit middelmaat, doe de straat. En toch wordt die tekst van Boeddha dikwijls zo geïnterpreteerd. Ja, zo'n beetje van geen vlees, geen vis. Nee, maar wat bedoelt die man dan? Hij bedoelt, probeer niet te ontsnappen. Dat ten eerste. Hij bedoelt natuurlijk ook hier blijven. In dat midden. Maar wat is dat midden? Daar is een mooi beeld van. Er is een prachtig beeld van. Wat zou Abbie gebruiken natuurlijk? Een magneet. Een magneet met twee polen, dat kent u, hè? Dat is ons krachtenveld, daar zitten wij in. Dat is ons menselijke conditie. Waarom? Don't know. Maar er is blijkbaar iets met ons gebeurd dat ons zo sterk trekt naar die polen. Noem het verstrooiing, noem het escape, noem het divertissement met Pascal, als het maar niet hier is. Want dat voelen wij aan als verveling. Dus vluchten we. Maar wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij als hij daar zegt in het midden? Neem dat beeld van die magneet. Heeft u ooit een stukje ijzer tussen twee polen van een magneet gelegd, zodat het niet naar die kant gaat en niet naar die kant? Dan weet u hoe moeilijk dat is. Hoe sterk dat krachtenveld is. Eigenlijk zegt hij, daar moet je je kracht vinden dat je niet meer die trekkracht voelt. Sorry, in sommige oude boeddhistische teksten staat dat letterlijk. Dat doet hij alles. Ik denk niet dat het een man was met veel humor overigens. Dat is overigens een gevaar, denk ik, van alle religie. Dat er veel te weinig humor is. Maar wij gaan dat veranderen. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Hoe dan ook. Dat midden is precies wat hij elders noemt. En dan noemt hij het echt verrukking. De stroom. En dikwijls zegt hij ook, dat is de ontdekking van iets wat letterlijk veel groter, veel dieper. Maar die ontdekking, daar heb je op te wachten. Dat kun je niet afwinnen. Je kunt niet zeggen, dan ga ik in het midden zitten en ineens, jeetje, wat een stroom. Of wat een vonk. Nee, in het begin zul je, wat Pascal zegt, verveling voelen en uithouden. Of zoals Simone Weil zit, dan zit je daar, voor een muur en je wacht en je kunt het, zegt ze, zelfs niet eens zoeken. Dat is iets heel dieps. Want de Boeddha noemt het soms ook de stroom. Mediteren noemt, in de oude teksten heet dat soms streamwinning in het Engels. Je wint aan stroom. Je moet in het begin een beetje zwemmen, maar naarmate je dieper in het midden komt, neemt de stroom het over. En daar gebeurt het. Maar dat is één en al leven en niet middelmaat Sierstraat. Ja, vergeet dat nooit. En dat keert altijd terug. Dat is iets heel wezenlijks. Vlucht niet weg. En dat hier zit ik. Of überhaupt niet verstrooiing zoeken. Maar waar je dan moet zitten, ja, dat moeten we ook ontdekken. En daar gaan alle grote zangezegden, maar ook elke religieuze tekst gaat erover. Ik zal er een paar noemen. Maar ik vind ze soms ook kil, hoor. Ik vind zanggezegden afgesleten soms. Ze worden te hooi en te gras gebruikt. En ik heb het op conferenties gehoord. En ja, waar gaat het nou om? Wat willen wij diep in ons? It's right under your feet. Het is hier meteen onder je voeten. Dan kun je 10 keer horen. De lol is eraf. Zo simpel is het niet. Maar het is helemaal waar. Het is precies onder onze voeten. Het is niet daar. Het is altijd hier en nu. Maar het is een ander hier en nu dan de plaatjes die wij maken. En het risico is, hier en nu, dat wordt kopjes afwassen en je bord opeten, of liever wat erop zit, enzovoort, dat soort toestanden. Nee, het is veel groter. En soms, dat is ook een prachtig zengezegde, dat komt in de klassieke zengteksten telkens voor, wat door de poort naar binnen komt, van buiten naar binnen, is nooit het familiejuweel. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, hoewel ik niks kan met juwelen. Ik geef er niks om. Maar het is wel een mooi beeld. En Chinezen kennen dat. Zo het familiejuweel, iets wat zo diep bij jou hoort, dat niemand anders het je kan geven. Geen leraar, geen boeddhisme, geen christendom, niets. Dat waar we geen naam voor hebben. Noem het oorspronkelijk gelaat, noem het ware zelf, noem het wat precies onder je voet is. Maar het blijft staan. Ook dat familiejuweel. En ik heb dat zelf wel eens zo gezegd, omdat dat voor mij zo de woorden waren. Je kunt er niet uitvallen. Voor mij is dat wel dichterbij, om als je geen vertrouwen hebt en je ontdekt ineens en je weet niet waarop je kunt vertrouwen. Ik weet toen Masao Abe in 1970 tegen mij dat zei, echt op een heel moeilijk punt in mijn leven, dat ik totaal mijzelf niet kon aanvaarden. You are accepted just as you are. Je bent aanvaard precies zoals je bent, hier en nu, met alles erbij. Het eerste wat in mij opkwam, door wie, door wat? Don't know. Dat is iets wat ik niet kan zeggen. Dat is, noem het een sprong, noem het een wonder, noem het genade, maar dat is niet te pakken. Maar het is waar, zo waar als ik hier zit. Je kunt er niet uitvallen. Precies zoals een Zwitser schrijver, Dürrenmatt, daar ooit een keer een kort regeltje over geschreven heeft. Ik vind dat een bijzondere auteur. Overigens vind ik heel de literatuur ook dikwijls zo geladen met deze ontdekkingen. Want al die woorden, right under your feet en dat familiejuweel, ooit is dat ontdekt door iemand, door een levend iemand die ook gezocht heeft. En die dat zo verwoordde, dat waren levende ontdekkingen. Maar alles stolt, dat is een gevaar. Daarom is het goed dat de Hartzoetra er is. Maar die Dürrenmatt, die zegt het op een originele manier. Die zegt, God liet ons vallen. Waarom? Waarom is dat verlangende? Waarom is dat gemiste? En die leegte. En precies omdat wij vallen, zegt hij, zuizen wij regelrecht op hem of haar af. Ik vind dat een prachtig beeld. Dat is ook, je kunt er niet uitvallen. Het zijn maar woorden, maar brengt het misschien iets dichterbij. En ik noem dit graag, deze woorden uit onze westerse traditie, of we er nou iets mee kunnen of niet, omdat in de taal die ik net noemde van die boeddhistische gezegden, en ook, dat is een beetje een gevaar, voel ik toch, van heel veel wat met zen en zo aangereikt wordt, of het accent komt op een technische kant. Het is een beetje cool en kil. Het is allemaal een beetje, of daar in die woorden een warmte ontbreekt. Dat hoef je niet zo te voelen. En als dat er niet is, laat ik het anders zeggen, als daar niet het gelaat is, zo. En het is natuurlijk veel meer dan een gelaat. Die diepste werkelijkheid is niet een gelaat. Maar het is wel het mooiste wat ik in mijn leven ken. Dat er een gelaat is. En dat ooit iemand tegen je zegt, ik aanvaard jou, helemaal. Precies zoals je bent. Of, wat ik een keer las, bij een Russisch schrijfster, die absoluut geen raad wist met haar relatie en dacht, wat ben ik nou voor hem? Dat hij zei, jij bent mijn jij. Jij gelooft in mij. Dat vind ik aangrijpende woorden. En voor mij toch brengt dat dat onuitsprekelijke dichterbij. Ook al is het natuurlijk meer dan een gelaat of ogen of een woord of een levend iemand. Maar het is zeker niet minder. En het gevaar van de boeddhistische zentaal is, juist omdat dit vermeden wordt, dat het ook kil en technisch kan klinken. Want het is een soort techniek, een soort methode, je oefent en wij vergeten. En goddank zijn daar andere hymnen, Prajnaparamita, Kuan Yin, Amida Buddha. Het is niet in de meerderheid, maar ook die klank is er. En daarom zou ik toch, als aanvulling op wat ik zei van, dit is de plaats, wat dit is wat wij ook citeren, dit is de plaats. Je kunt niet ontsnappen en tegelijk is het helemaal daaruit, dat blijft raadselachtig. Zou ik ook een paar gezegden uit onze westerse traditie over dat je bent aanvaard en je kunt er niet uitvallen willen noemen, die mij geraakt hebben. Dat blijft ook persoonlijk. Dat ik dat ooit las bij Kierkegaard. Niet Abraham zocht God. God zocht Abraham. Abraham liep zelfs weg. Hij vluchtte weg. Dit nooit. Dit nooit. Ik heb mensen gekend die me heel nabij zijn in de zen. En die ontdekten dat wat voor hen weer open werd en levend werd, dat dat ook weer oude religieuze beelden uit hun traditie levend maakte. Hun eerste reactie was, dit nooit. Terug, dit nooit. En toch, ook daar ligt diezelfde diepe uitdrukking in. Het lijkt zo ver af te staan van precies onder je voeten, of je kunt er niet uitvallen, of dit is de plaats, maar dit is, hier kun je niet uitvallen. Voordat Abraham zocht, zocht God hem, of niet eens, het was er al. Altijd, dat je familiejuweel is er altijd. Dat is ook stamelen over dat wat ik wilde zeggen over, je hoeft niet weg te vluchten. Niet uit angst, niet uit het gevoel van mislukking. En ook helemaal niet uit het gevoel van verveling. Al is dat heel moeilijk. Om het daarin soms uit te houden. En zo zou ik nog een gezegde willen noemen. Wat ook dit weergeeft van, je kunt er niet uitvallen. Of zoek het niet verder. Ik zal dadelijk nog een zengezegde noemen van een actuele zenmeester. Die het dan toch weer een beetje dichter bij onze vormgeving brengt. Maar wat ik nu wil noemen is ook iets uit de schrift. Uit de Bijbel. Woorden die mij erg raken. Ooit heel diep geraakt. Zelfs als je hart je aanklaagt, weet dat God oneindig wijder is dan jouw hart. En hij kent alles. En hij is liefde. Dat is zo aangrijpend, wat je ook onder God verstaat. En het ontroerende is dat Hisamatsu, de grote Hisamatsu, die van zichzelf durft te zeggen, en voor een Japanner is dat veel, ik heb heel lang die warme kant niet gezien. Die warme kant, of je dat liefde of mededogen noemt. En daar schaam ik mij voor, zegt hij. Dat hij precies dit beeld uit de joods-christelijke literatuur gebruikt van die grenzeloze ontferming en vergeving. Dat je daar niet uit kunt vallen. Dat is zijn stamelen over wat hij normaal dat oriental nothing dus noemt. Dat grote niets, dat juist totaal geen niets is. Ja, dit allereerst. Dit allereerst. Sorry. Dit is zo wezenlijk. Je kunt daar niet uitvallen. Niemand. Nooit. En om het terug te brengen naar Zen. Shibayama, een groot eigentijds Zenmeester, ik geloof dat hij in 1984 gestorven is, zoiets. Die schrijft dat ergens in een van zijn commentaren op klassieke Zen-verhalen. De Human Kwan, de muur zonder poorten, Mugun Kan in het Japans. Dat is een heel aangrijpend stuk wat hij schrijft. Ik ken het van buiten, ik heb het al vaak genoemd, ik noem het nog maar even. Daar staat, de diepste zin van elke religie, dus ook van Zen. En je zou erbij kunnen, er niet alleen van Zen, van elke religie is dat het ons op een punt brengt. Dat het ons laat ontdekken dat wij onszelf op geen enkele manier met geen enkel instrumentje, speeltje, trucje kunnen verlossen. En die trucjes, dat is wat wij zoeken. Divertissimo. Een techniek, een methode. Vertel mij wat ik doen moet. We zijn terug bij het begin van die Boeddha. Niet daar, niet daar. En hier hoor je het eigentijds. De diepste vrede des harten. Dat zijn zijn woorden. Wat grenzeloze vrijheid is. En dat is veel meer dan keuzevrijheid. Daar kunnen we nou niet over praten. Hij probeert ook maar te stamelen. Dat waardoor alles open gaat, is precies deze ontdekking. Dat lijkt zo paradoxaal. Want wij zijn zo gepokt en gemazeld, en dat zit in onze genen, dat wij het moeten doen. En als het niet lukt, dan hebben we niet de goede manier, of de goede leraar, of de methode, of het goede boek. En we zoeken alles erbij, de hele kermis van de New Age, allemaal instrumenten, en dat hoeft niet. Dit allereerst, laat ik het nog één keer zeggen, you are accepted just as you are. En dat je niet hoeft te vluchten. En dat dat zo diep in ons is. Je zou kunnen zeggen, maar dat zijn ook woorden van Hisamatsu, dat is de tragedie van het verdreven zijn uit het paradijs. We eten van de boom van kennis, en de wereld wordt gekend, en keurig in kaart gebracht, en die wordt duidelijk en helder, maar het is, wat Sartre genoemd, een vervloekte helderheid. kil. En dood. En de boom des levens, dat is iets totaal anders. En het is deze symboliek die ook Hisamatsu overneemt. Dit blijft staan. Maar dit is fundamenteel. Deze uitgang. Dit is de grond. En dit is ook wat gezegd wordt, bijvoorbeeld in die tekst die wij reciteren. Dit is de plaats. Dat is niet alleen dat zitten. Voor deze man die dat schreef was het zitten. Die heeft echt alles geprobeerd. Die kon niks in zijn leven. Misschien hebben we allemaal soms het gevoel, wat doe ik nou? En dan zegt hij, dan zit ik hier maar voor iedereen. Of bid ik maar voor iedereen. Maar eigenlijk is het gewoon de plek waar het leven ons neerzet. Alles waar het leven ons neerzet. Ook mijn karakter. Met stukken waar ik van af wil. Waar ik ook uit weg wil vluchten. En dan maar liefst een therapietje zus, een correctietje zo, een beetje daar schaven. Nee, dat is ook you are accepted. En dat is ook wegvluchten. Dat is misschien, Fortman zegt dat, het moeilijkste wat er is. Jezelf aanvaarden als je ook de brokstukken ziet. En de schaduwkant. En toch is het dat. Want anders gaan we op hol. En vluchten we weg. En ik weet, dit klinkt allemaal een beetje theoretisch. En u weet ook, ik haal graag literatuur erbij. Ik heb daar een verhaal over. Een verhaal wat voor mij heel ontroerend is. Ik heb het al dikwijls verteld. Wat dit duidelijk maakt. Dit van dat familiejuweel. Wat je altijd hebt. Iedereen. Iedereen. Hoe je het ook noemt. Zo verschillend. Midden in deze drievoudige wereld waaruit wij weg willen. Zoals Rien zei. Het zegt. En dat verhaal is van Isaac Pasewitsch Singer. Sorry voor sommigen die het al gehoord hebben, maar het is voor mij een lievelingsverhaal. Ook omdat ik heb het ooit jaren geleden, nee, 8 jaar geleden, verteld aan iemand die mij heel dierbaar was, die overleden is. Dat was degene die met mij samen en Louise de Sessions, dat was de man van Louise die samen met ons de Sessions organiseerde. En heel plotseling, 8 jaar geleden overleden is aan een hersenbloeding. Maar dit verhaal, dat is wel heel, dat heeft mij zo geraakt. Toen ik dat voor het eerst vertelde, barstte hij in tranen uit. En dat raakte hem zo diep. Ik zal dadelijk het verhaal ook vertellen. En kom er verder maar niet aan. Ik kan alleen maar hopen dat dat soms met ons gebeurt. Soms. Dat hoeft niet eens nu. Zoals dat met hem gebeurt. Dat het kan stromen. Soms ook met tranen. En dat we niet eens kunnen zeggen, wat is het? Dat is niet begrijpen. Maar het is een heel diep geraakt zijn en weten, zo is het. En heel diep herkennen. En dat verhaal van Singer, dat speelt, ik weet niet, ergens in de 17e eeuw, in een heel primitief gebied van Galicië, ergens in Rusland, Zuid-Rusland of in Polen, daar is een straatarm schoenmakertje. Het is een Joods verhaal. Een straatarme schoenmaker. En hij is getrouwd met een vrouw die af en toe niet al te vriendelijk is. En een hoop jengelende kinderen. En heel veel armoede. En hij heeft zo zijn ideaal. Hoort hij zo links en rechts. Nee, waar het altijd totaal anders is. Wat nou het paradijs is? Warschau. Daar kun je alles kopen. De mooiste kleren. De mooiste boeken. Ja, ik moet even lachen. Want het is een geheim tussen van mensen. Maar voor hem is Warschau op een bepaald ogenblik, dat gaat tussen hem en het leven instaan. Dat wordt het ideaal. En hij weet, als ik Warschau niet heb, dan moet ik naar Warschau. Dan moet ik er. Het gaat niet meer. Maar ik kan dit toch niet alleen laten. Ja. Hij wil ontsnappen aan zijn drievoudige wereld. En hij gaat. Een keer. Misschien met pijn. Misschien met verlangen. Hij gaat op weg. Hij weet niet eens waar. Hij heeft geen richtingwijzer. Hij heeft geen kompas. Hij weet niet eens waar Warschau ligt. Hij gaat op weg. En hij wil zeker zijn dat waar zijn verlangen naar uitgaat, dat komt. En hij gaat. En hij loopt s'avonds door. En hij zorgt ervoor dat hij alsmaar recht loopt. En s'avonds zorgt hij ervoor dat hij zijn schoentjes zo op de weg neerzet. Dat hij precies weet hoe hij morgen verder moet. En dan gaat hij slapen en hij wordt wakker. Dan staan die schoentjes. En hij stapt verder. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Het is een symbolisch verhaal. Hij gaat altijd maar verder. 'S Avonds de schoentjes. Pst, en hij gaat slapen. En gaat verder. En hij gaat weer slapen. En op een nacht komt daar iemand, die draait die schoentjes om, 180 graden. En hij wordt wakker, schoentje, ah, fijn. En dan stapt hij in die schoenen en hij begint weer en hij gaat terug. Nou, moet de onderhand dichterbij komen. En ja, na verloop van tijd ziet hij daar zo, ziet hij wel een beetje leven. Dat is Warschau, dat kan niet anders, want ik heb me niet vergist. En het lijkt wel heel veel op waar ik vandaan kom. Verhipt het. En ze hebben daar geen schoenmaker, die is ooit weggelopen. En ik ken toevallig dat vak. Of ik kan dat vak. Ja. En die vrouw, ja, ze lijkt wel een beetje op mijn vrouw. En, maar ja, het was in elk geval vertrouwd. En die kinderen ook. En ja, dit is Warschau. Dat kan niet anders. Ik ben er zeker van, dit is Warschau. En dan gaat hij terug. Op zijn plek. En dan komt hij bij zijn familiejuweel. Dat is right under your feet. Dat is dat hij niet meer wegloopt. Hij weet het. En hij aanvaardt het. En hij leeft helemaal. Maar verlangt hij niet meer? Ja, nog veel meer. Hij verlangt grenzeloos. Maar hij weet dat hij daar niet veel voor weg moet lopen. No escape. Dit is de plek. Dat is heel aangrijpend. Dit is aangrijpend. En het meest aangrijpende vind ik hoe diep in hem, desondanks dat hij mee blijft. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Hier is het. Je kunt ontdekken, dit is het. Misschien zelfs nog verder dan de verveling. Misschien dat je zo geraakt bent door de plek waar het leven jou neerzet. Dat hoeft niet, dat kan. Maar is er dan geen heimwee meer? De mooiste haiku die ik ken. Een zen haiku gaat daarover. Ik vind die heel ontroerend. Over dat paradoxale en raadselachtige heimwee. Terwijl je er bent en niet meer weg. Dat je weet, je hoeft niet meer weg te lopen. Midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Ik weet niet of u dat herkent. Ik vind dat zo aangrijpend. Ik heb ook eens geleden, midden diepe geraakt zijn door schoonheid doet alleen maar heimwee oproepen naar nog diepere schoonheid. Dat is leven. Dat is de stroom. Dat is waar wij nooit een naam voor hebben. Dat is wat uitgedrukt wordt in al die stomzinnige en vaak kille zangezegden. En soms hele mooie. Dat is voordat ik wegga. Naar daar of daar is het er al, dat familiejuweel. Dat is wat de Boeddha in elke tekst zegt. Voordat het denken aan goed en kwaad of wat dan ook in je opkomt. Voordat je op weg gaat naar Warschau. En het is hetzelfde als dat de Boeddha zegt. Waar ik ben, kan jij niet komen. Tegen die stem die ook hem roept. Die kant op. Waar ik ben, kan jij niet komen. Dat is wat deze man ontdekt. En dat ik, waar ik ben, kan jij niet komen, is vol leven. En nogmaals, vol heimwee. De Fransen hebben daar een uitdrukking voor. Nostalgie paradisiak. Midden in Kyoto verga ik van heimwee naar Kyoto. Kom dan maar niet aan. Ook niet aan deze vraag waarmee ik ga eindigen. Wie heeft die schoen?